onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het heigend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 42. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28 en daarvan het 11e tot en met het 20e vers. Dus de schriftlezing voor deze middag is Matteüs 28, 11 tot en met 20 na de geloofsbelijdenis en Psalm 19, vers 5.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matteüs 28, de versen 11 tot en met 20. En als zij heen gingen, zie enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorgen zijt. En zij het geld genomen hebben de deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 26. Zondag 26 van de Heidelberger catechismus. En we willen die zondagsafdeling eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? En het antwoord is alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag 70. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk Hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Vraag 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting des doops, welke al zo luidt, gaat dan henen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u geeft ons dat wij deze middag mogen zijn samengekomen, of thuis onze plaats hebben ingenomen om te luisteren naar de prediking van uw woord en om bepaald te worden bij de betekenis van de heilige doop. En we bidden deze middag: zend Heere uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Schenkt u ons, Heere, het juiste, het Bijbelse zicht op dit sacrament. Dat, en zo zal het toch voor velen van ons gelden, ja, voor verreweg de meeste, zo niet allen, dat sacrament dat ook aan onze voorhoofden betekent en verzegeld is. Al vele jaren geleden misschien. Maar u weet op het volmaaktst of we er ooit bij stilgestaan hebben wat onze doop te zeggen had. Wat u in die doop te zeggen had. Zou u het ons vanmiddag in het licht van uw woord duidelijk willen maken? En meer dan dat, Heere, breng ons tot die plaats waar we als een boeteling, als een rechteloze, op uw eigen woorden en op uw eigen beloften mogen pleiten. U smekend om een kruimel van uw genade, van het brood der kinderen, dat ons niet toekomt, omdat ons beeld getekend is in dat van een hondeke. Heere, wilt u ons daar brengen, dan zullen we een gezegende dienst hebben. Wij kunnen dat niet maken, op de kansel niet en onder de kansel niet. Wij staan met lege handen, Heere, als het gaat om het vermogen om uw woord in ons hart te brengen. Wat is ook dat erg. Wij staan van nature ook nog tegenover de boodschap van uw woord. Maar wilt u alle weerstand en alle tegenstand verbreken door het krachtige werk van uw geest? Heere, we bidden u deze middag bijzonder voor diegenen die kinderen uit uw hand mochten ontvangen en die geroepen worden om die kinderen ook op te voeden. Geeft u hen wijsheid en geeft u hen afhankelijkheid van u, de Heere. En geeft u dat ze de grote verantwoordelijkheid mogen verstaan om hun kinderen te wijzen op het ene nodige. Geeft u dat ze beseffen mogen dat u van hen vraagt dat ze hun kinderen zullen wijzen op de dood in Adam en op het leven dat nu alleen ligt in Christus. Daar staan wij van nature met onze kinderen buiten, Heere. En geeft u dat we het voor het eerst deze middag of bij vernieuwing en bij verdieping zouden mogen beseffen wat dat inhoudt. Opdat we onszelf voor u zouden mishagen en mogen verootmoedigen. En onze zaligheid voor onszelf en voor onze kinderen werkelijk in u de Heere mogen gaan zoeken. Met ingespannen kracht. U kent ook diegenen onder ons die hun kinderen zagen afdwalen. Bij u en bij uw dienst vandaan. En u weet wat voor zorg, wat voor verdriet dat kan geven. Wilt u, Heere, ons een plaats geven aan de troon van uw genade. Om daar waar we nauwelijks of niet meer met onze kinderen over u en over uw dienst kunnen spreken, toch met u over onze kinderen en tot u over onze kinderen te spreken. En laten we onze kinderen, ook wanneer ze volwassen geworden zijn en een weg ingeslagen zijn, waaruit blijkt dat ze in uw wegen geen lust hebben, toch op u mogen werpen, zoals Davids moeder dat eenmaal met haar kleine jongen deed. Heere, gedenk degene die nieuw leven mogen verwachten. Wilt u waken over het jonge en nog ongeboren leven. En geeft u, Heere, dat het zaad u dienen mag. Dat zijn woorden die we vinden in de 22e psalm. De psalm die spreekt over uw lijden en sterven en over uw opstanding en uw overwinning op de dood. En daar ligt de grond, Heere, mag het op grond daarvan ook gezien worden onder ons. Het zaad zal hem dienen. Geef dat de gebeden mogen vermenigvuldigen, als het om deze woorden gaat. We denken ook aan degene die tot hun verdriet geen kinderen uit uw hand hebben ontvangen. Heere, mogen we ook dat verdriet in het gebed voor u uitspreken. En mogen we u bidden om troost en om alles wat nodig is voor degene die juist ook met deze dingen kunnen worstelen. Wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn, Heer? En wilt u ons helpen bij het luisteren? Neemt u alles wat kan hinderen weg? Geeft u dat allerlei beslommeringen en zorgen van dit aardse leven de overhand niet zullen hebben? Dat ook lichamelijk ongemak ons niet zal hoeven hinderen, maar dat we ons mogen concentreren op uw woord en de boodschap daarvan. Boven alles wil u zelf wonderen doen, van geloof en van bekering. Heere, we bidden voor degenen die worstelen met hun geaardheid, met hun gevoelens, U kent de strijd die dienaangaande gestreden moet worden in het verborgene. En we dragen degene die die strijd kennen ook aan u op. Wilt u moed en krachten geven? Wilt u bewaren voor de zonde? En wilt u ervoor bewaren dat de genegenheid en de gelegenheid om te zondigen zou samenvallen? Maar geeft u uit genade een leven in de vreze des Heren, waardoor we bewaard worden voor het kwaad? Heren, wilt u zich ontfermen over onze gemeente, zegen al het werk, de catechisaties die morgen, zo u het geeft, weer mogen beginnen? Brengt u onze jongeren daar en geeft u ons een gezegende avond? Geef uw zegen aan de jeugdvereniging en aan de Bijbelkring aanstaande woensdag. Wilt u geven dat deze bijeenkomsten zo gezegend worden dat ze jongeren mogen verbinden aan uw woord en zoekend mogen maken naar u? Heere, wil ons vanuit dat woord aanspreken en leer ons vanuit het woord wat wij van nature missen en wat wij u schuldig zijn, opdat we in het gemis van u geplaatst worden en geen rust zullen kunnen vinden voor ons hart en voor onze ziel, totdat we het op goede gronden mogen vinden in het werk van die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. Denk aan ons land en volk, sterk onze overheid, zegen ons vorstenhuis, laten allen die in hoogheid gezeten zijn ook zich mogen leiden, laten leiden door uw woord, Heere. Wilt u dat geven? En bewaar ons voor een verder wegzinken in de zonde en in de wereldgelijkvormigheid, ook als land en volk, maar ook, Heere, als gemeente. Want wij zijn er als gemeente niet te goed voor om ten prooi te vallen aan allerlei wereldgelijkvormigheid en aan allerlei dwaling en aan allerlei lauwheid. Heere, geeft u dat uw geest zijn werk mag doen en de wind van uw geest, de noordenwind en de zuidenwind, mag waaien door de hof van uw kerk, onder ons, ook in de kerken waartoe we behoren. Heere, bewaar ons maar voor zelfgenoegzaamheid en voor zelfverheffing. Maar dat neemt niet weg dat we onze zorgen ook over de kerken in het gebed voor u mogen neerleggen. Veel is er wat verontrusten kan. Daar waar de eenvoud van uw woord verlaten wordt. En daar waar de noodzaak om onder uw woord samen te komen, om onder de bediening der verzoening samen te komen, gerelativeerd wordt. Daar waar de noodzaak van het wederbarende werk van uw Heilige Geest ontkend wordt, of in elk geval genegeerd wordt en eraan voorbij gegaan wordt in de praktijk, daar bidden we van u, Heere, geeft u een wederkeer tot de eenvoud van uw woord en tot de leer die naar de godzaligheid is. En geeft u dat het niet alleen een leer is, maar dat het een levensleer mag zijn voor ons heel persoonlijk. Ontferm u zich over onze kerken, Heren. Ontferm u zich over onze gemeente. Ontfermt u zich over ons persoonlijk. We bidden het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het tweede: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Er zijn 3 collecten voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. En wij zingen van Psalm 65, 1 en 2. Na de prediking willen we zingen van Psalm 90, het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer de aarde rustte op hare grondpilaren, van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Het eerste vers van Psalm 90 na de prediking. Als wij, geliefde gemeente, nadenken over de doop, want daar roept zondag 26 ons toe op, dan moeten wij vooraf aandacht hebben voor twee dingen. Het eerste is het belang van evenwicht. Om een voorbeeld te gebruiken, wanneer wij stappen aan boord van een heel licht bootje, dan kunnen we aan de ene kant gaan staan, maar dan slaat het bootje om. U kunt aan de andere kant gaan staan, maar dan slaat het bootje ook om. Dat geldt, met eerbied gesproken, ook voor de leer van de heilige doop. Wij kunnen ontsporen naar de ene kant en wij kunnen ontsporen naar de andere kant. Maar in allebei de gevallen slaat het schip om. Dat is het eerste wat we moeten bedenken. Het tweede waar we aandacht voor moeten hebben wanneer we nadenken over de heilige doop is onze schuld. Onze schuld. Ik denk even aan dat aangrijpende boekje, misschien dat ik het wel eens meer genoemd heb, dat ooit door dominee Ledeboer geschreven is onder de titel Roepstemmen uit de gewesten van de eeuwige rampzaligheid. Een boekje waarin dominee Ledeboer mensen vanuit die plaats van de rampzaligheid nog één keer de mensen aan wie ze in dit leven verbonden waren laat toespreken. En dan gaat de man zijn vrouw verwijten. Waarom hebben wij, die zoveel dingen met elkaar deelden, nooit dat ene nodige gezocht en er nooit met elkaar over gesproken? Dan gaan ook kinderen hun ouders verwijten. Vader, moeder, u hebt me opgevoed en uw best gedaan voor allerlei tijdelijke dingen. U hebt de mooiste kleren voor me gekocht en het mooiste speelgoed voor me uitgezocht. Maar u hebt me nooit gewezen op de noodzaak van wedergeboorte en van geloof. U zou er ook aan mogen toevoegen, u hebt me nooit gewezen op de noodzaak om gewassen te worden in het bloed en door de geest van Christus. U hebt me nooit gewezen op de betekenis van de heilige doop. Daarom past ons vanmiddag op de kansel en onder de kansel ootmoed, als we gaan nadenken over de heilige doop. Dat schrijven we bij zondag 26, de heilige doop. Drie gedachten. Allereerst wat daar gezien wordt. Vervolgens wat daar beloofd wordt. En tenslotte wat daar versterkt wordt. De heilige doop. Wat daar gezien wordt, wat daar beloofd wordt en wat daar versterkt wordt. Wat is het belangrijkste dat we kunnen zien als de doop bediend wordt? Kinderen in de kerk, wat zou het belangrijkste zijn wat we kunnen zien als hier van tijd tot tijd, en de Heere geven dat het dit jaar opnieuw gebeuren mag, maar als hier van tijd tot tijd het doopwater gesprengd wordt? Is het belangrijkste dan het kindje dat gedoopt wordt? Nee. Wij kijken daar misschien met aandacht naar, vertederd naar, maar dat is het belangrijkste niet. Is dat dan de doopjurk? Nog veel minder natuurlijk. Zijn dat dan de ouders? Evenmin. Is dat dan de dominee die de doop bedient? Natuurlijk ook niet. Wat is het allerbelangrijkste dat gezien wordt wanneer de doop wordt bediend? Dat is het water. Want dat is het teken van de doop. Dat is niet het belangrijkste van de doop, maar het is wel het belangrijkste wat er gezien wordt bij de bediening van de doop. Het water. Dat water dat naar onze eigen gewoonte 3 keer met een handvol over het hoofdje van het kindje dat gedoopt wordt, gegoten wordt. In dat water ligt een diepe betekenis. Het diepe water van de doop. Wat wil dat water precies zeggen? Wat betekent dat water? Wat predikt dat water? Wat wil de Heere door dat water, dat uitgegoten of misschien druppelsgewijs gesprengd wordt op het hoofd van het kindje, wat wil de Heere door dat water zeggen tot u en tot jou en tot mij? 2 dingen. Daar spreekt ons formulier ook van. Het eerste, wat door dat water tot ons gezegd wordt, wat daarmee duidelijk gemaakt wordt, is, zo zegt het formulier, de onreinheid van onze ziel. Dat is het eerste. Dat water, dat laat ons uiterlijk zien, voor het oog zien, dat wij wat onze ziel betreft onrein zijn. En dat zelfs onze kleine kinderen wat hun ziel betreft onrein zijn door de zonde. Dat is wat de Heere allereerst wil duidelijk maken. Het is, en ik bedoel dat met eerbied, maar het is zoals je dat wel eens ziet op een vieze vrachtwagen, waar dan met water op geschreven wordt, ik ben vuil. Of ik moet gewassen worden. Wel, dat zegt het doopwater om te beginnen. Ik ben onrein, ik moet gereinigd worden. En als de Heere dat allereerst laat prediken, als de Heere dat zo belangrijk vindt dat hij dat niet alleen in woorden wil laten zeggen, zoals dat vanmiddag gebeurt, maar als de Heere dat ook nog eens zichtbaar wil maken en als het ware op ons netvlies wil branden, wat is daar dan de bedoeling van? Waar wil de Heere ons dan hebben? Als hij ons de onreinheid van onze ziel duidelijk maakt. Wel, dat zegt ons formulier ook. En u kent die woorden wel, want ze zijn overbekend. De Heere doet dat met de bedoeling op dat wij ons zouden mishagen, ons voor God zouden verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. Dat is de bedoeling van die eerste preek die er vanuit het doopwater tot ons komt. Dat we ons zouden mishagen. Dat betekent, om het met een zwaar geladen, maar toch een Bijbels woord, Ezechiël 36, om het met een Bijbels woord te zeggen, dat we van ons zondige bestaan, heel persoonlijk, zouden gaan walgen. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. Dat je zou gaan walgen van de zonde die vanuit je hart opborrelt. En ik van mijn zonde die vanuit mijn hart opborrelen. Dat we ervan zouden walgen en dat we ons zo voor God zouden mishagen. En dan nog iets, dat we ons voor God zouden verootmoedigen. Dat wil zeggen, dat we in de laagste plaats voor de Heere zouden gaan zoeken. Dat we zouden neerknielen in het stof. En dat we het zouden zeggen, o Heere, zo'n onreine, zo'n door de zonde getekende en meelaatse ben ik nu. En ik heb u met al die zonden en onreinheid getergd. En dan het derde, dat we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zouden gaan zoeken. Met ingespannen kracht zouden gaan zoeken. Dat het ons geen rust meer geeft. Dat we niet gerust de kerk uit zouden gaan. Dat we niet vertederd de kerk uit zouden gaan met de gedachte, ach, het was toch een lief kindje dat er gedoopt werd. En het was toch wel een mooie jurk die dat kind aan had. Maar dat we de slag naar binnen zouden krijgen en dat we voor de Heere in het stof zouden komen, dat is de bedoeling allereerst van de doop. Daartoe laat de Heere dat water allereerst parelen aan het hoofdje van een kind. Is dat wel eens gebeurd? Dat is de vraag, die moeten we dan maar heel persoonlijk aan onszelf stellen. U hebt verschillende doopdiensten, ik ook, bijgewoond. We zijn daar verschillende keren getuige van geweest. Maar is dat wel eens gebeurd? Zijn we wel eens met deze eerste preek van het doopwater in het stof van de verootmoediging terechtgekomen? Hebben we ons voor de Heere werkelijk leren mishagen? Om die zaligheid buiten onszelf te gaan zoeken. En dat is dan het tweede, wat het doopwater ook predikt. Want dat water, dat wijst ook heen naar het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Dat doopwater, wanneer het over het hoofd van het kindje gaat, dat wil ook zeggen en dat benadrukt ook, nu is er voor onreine zondaren, voor schuldige zondaren, reiniging mogelijk in het bloed van Christus. En dat bloed reinigt van alle zonden. Door dat bloed kunt u gereinigd worden. Dat is ook wat het doopwater preekt. En dat is ook wat de Heere zo belangrijk vindt, dat hij het niet alleen in woorden wil laten uitzeggen, maar dat hij het opnieuw op ons netvlies wil branden. En heeft die boodschap uw hart al bereikt? Heeft het water van de doop u verlangend gemaakt naar het bloed van de Heer Jezus Christus? Opnieuw, bent u zo de kerk uitgegaan dat u het zei in uw hart en in het verborgene van uw binnenkamer: Heere, dat heb ik nodig. Dat bloed waarnaar het water van de doop heen wijst. Wilt u dat bloed over zo'n schuldige, over zo'n onreine als ik ben sprengen, opdat ik veilig mag zijn achter dat bloed? Het water wat gezien wordt. Ik zei u al, wij sprengen dat water, of wij gieten dat water met een handvol, maar meer toch ook niet, over het hoofd van het kindje. In de Bijbel, in de tijd van het Nieuwe Testament, gebeurde dat veelal anders. Laten we daar ook even over nadenken. U weet dat ook wel, dat in de tijd van het Nieuwe Testament gewoonlijk gedoopt werd door onderdompeling. Dat heeft eigenlijk nog een wat rijkere symboliek. Want dan gaat de doopeling niet alleen als een onreine het water in en wordt door dat water gewassen, uitwendig. Maar dan gaat de doopeling ook nog in dat water onder. En hij staat er weer uit op. En dat heeft Bijbels gezien ook te maken met de heilige doop. Maar waar in de tijd van het Nieuwe Testament veelal gedoopt werd door onderdompeling, is het bij ons zo dat wij dus dopen door besprenging of door begieting met water? Mag dat eigenlijk wel? Dat is een belangrijke vraag in het licht van die vragen die vanuit evangelische kringen soms gesteld worden. Mag dat wel? Jullie dopen alleen maar door besprenging. Maar dopen is toch onderdompelen? Twee redenen waarom wij, ja, allereerst waarom wij dopen door besprenging en niet door onderdompeling. Dat heeft natuurlijk een heel historische achtergrond. U begrijpt dat wel, dat heeft te maken met het feit dat wij ook veel kinderen dopen. En kinderen, kleine kinderen, zul je eerder besprengen met water dan in het water onderdompelen, met hoofd en al. En dat heeft vanuit het verleden zeker ook te maken met het feit dat het in ons land veel kouder is dan in het land van de Bijbel. En dat de oude hoge kerken vroeger in de winter buitengewoon koud waren. Dan ga je onder die temperaturen een kind of een doopeling niet in dat koude water onderdompelen. Maar dat zijn slechts wat praktische redenen. Nogmaals de vraag, mag dat eigenlijk wel? Ja, dat mag. En daar zijn nog twee Bijbelse redenen voor te geven. Om te beginnen hebben wij de stellige indruk dat ook in het Nieuwe Testament soms werd gedoopt door besprenging. Niet altijd door onderdompeling. Laat ik u een sprekend voorbeeld geven. Handelingen 16, de doop van de stokbewaarder in zijn huis. Midden in de nacht spreekt Paulus het woord tot de stokbewaarder. En dat woord wordt in die nacht zo gezegend dat de stokbewaarder tot geloof komt. En dan wordt die stokbewaarder in diezelfde nacht, nog voor het morgen wordt, gedoopt met de zijnen. Het laat zich moeilijk voorstellen dat Paulus midden in de nacht met die stokbewaarder en zijn huisgezin gegaan is naar de rivier buiten de stad en dat ze daar in het donker van de nacht de doop hebben voltrokken. Nee, ze zullen die doop hebben voltrokken in het huis van de stokbewaarder. En ze zullen daarvoor gebruik hebben gemaakt van dat water dat voorhanden was. Niet genoeg om een mens in onder te dompelen, maar wel genoeg om iemand mee te besprengen. En verder wijzen onze oude schrijvers ook nog op het feit dat er natuurlijk in de tijd van het Nieuwe Testament ook al oudere mensen en zieke mensen en mensen die aan bed gebonden waren om allerlei reden gedoopt zullen zijn. En ook die mensen konden niet ondergedompeld worden in het water. Ze zullen besprengd zijn of er zal wat water over hen heen gegoten zijn toen ze gedoopt werden. En dan nog een reden, dat is de laatste, maar misschien ook wel de belangrijkste reden. Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook niet om het teken, maar om datgene waarnaar het teken verwijst. En zowel de ondergang in het water als de besprenging met het water wijzen allebei, ook bijbels gezien, heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Wel, dat is onze eerste gedachte, wat bij de doop gezien wordt. Dat is dus het teken, het water. Onze tweede gedachte, wat bij de doop beloofd wordt. Weet u dat? Weet jij dat? Wat er bij uw doop aan u beloofd is. Wat er bij jouw doop aan jou beloofd is. Hebt u daar wel eens moeite voor gedaan om dat te onderzoeken? Hebt u daar wel eens belang bij gehad? Toen ik 45 of 60 of 80 jaar geleden als kind gedoopt werd, wat heeft de Heere toen eigenlijk beloofd? Wat heeft de Heere toen in de doop aan mij toegezegd? Dat is een belangrijke vraag. Het zou aangrijpend zijn als we over die vraag eigenlijk nog nooit hebben nagedacht. Een van de catechismusverklaarders zegt, ja, dan bent u eigenlijk te vergelijken met een kind dat zit te spelen met waardepapieren, met bankbiljetten van een hele hoge waarde, maar dat kind ziet de waarde niet en het kreukt en het scheurt misschien zonder te beseffen wat het eigenlijk in handen heeft. Wat heeft God beloofd bij de doop? Dat zouden we op verschillende manieren kunnen zeggen vanmiddag. Het moet altijd vanuit het woord zijn. Op grond van het woord zijn. Maar we zouden dat kunnen zeggen vanuit het formulier. U weet wel, daar wordt dat eigenlijk uitgesplitst in de drievoudige belofte van de drie enige God. Maar laten we ons vanmiddag houden bij zondag 26. Wat wordt er toegezegd in de doop? Dat is het woord wat zondag 26 dan gebruikt. Wat wordt er toegezegd en wat wordt er beloofd door Christus? Twee dingen. En betrekt u het maar op dat moment, korter of langer geleden, dat u zelf het doopwater aan uw voorhoofd gesprengd kreeg. Wat heeft Christus toen beloofd? Het eerste is dat hij u wil wassen met zijn bloed. Dat is natuurlijk een symbolische uitdrukking, maar ook een hele rijke uitdrukking. Dat hij u wil wassen met zijn bloed. Wat dat betekent, wordt uitgelegd in het begin van antwoord 70. Boven dat antwoord wordt er gevraagd, wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? En dan wordt eerst uitgelegd wat het betekent om met het bloed van de Heer Jezus gewassen te worden. Dat betekent, zegt antwoord 70, vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Dus als u die woorden goed leest, dan belooft de Heer eigenlijk bij de doop dit. Dan zegt hij, ik beloof dat ik u wil wassen met het bloed van Christus. Ik beloof dat ik u uw zonden wil vergeven en de onreinheid, de schuld van die zonde wil afwassen op grond van het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft en het bloed dat hij gestort heeft. Ik beloof u dat ik dat doen wil. Dat is geen kleine belofte, gemeente. Dat is geen geringe zaak die hier beloofd wordt. Daar ligt nogal wat in. Het gaat hier over niets minder dan over het bloed van de Zoon van God. Over dat dierbare bloed dat de Heer Jezus heeft moeten storten in die ontzaggelijk diepe weg. Dat allerkostbaarste wat er op deze aarde is, het bloed van het lam. En nu zegt de Heere het bij de bediening van de heilige doop, ik wil u reinigen in dat bloed. Anders kan ik het niet lezen uit zondag 26. Anders kan ik het eigenlijk niet lezen uit het doopformulier. En dan het tweede, wat de Heere belooft. Dat lijkt daarop, dat is daar ook heel nauw mee verbonden. Dat is, we keren opnieuw terug naar antwoord 69, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest gewassen ben. En dat brengt ons dus bij het tweede wat de Heere belooft bij de doop. De Heere zegt niet alleen, ik wil u wassen met mijn bloed, maar ook ik wil u wassen met mijn geest. Opnieuw, dat is weer een rijke symbolische aanduiding met een diepe betekenis. En we kijken naar het tweede gedeelte van antwoord 70 om te ontdekken wat de betekenis van die uitdrukking is. Wat is dat met de geest van Christus gewassen te zijn? Dan zegt het tweede deel van antwoord 70, door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat we hoe langer hoe meer aan de zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Dus wat de Heere ook belooft bij de doop is: ik zal u niet alleen de schuld en de onreinheid van uw zonde vergeven en afwassen, maar ik zal u ook vernieuwen. Ik wil u ook zo heiligen tot een lidmaat van Christus en zo aan Christus verbinden dat u een stervend leven krijgt. Een stervend leven waarin u afsterft, hoe langer hoe meer afsterft aan de zonde. En waarin u hoe langer hoe meer in een godzalig en een onstraffelijk leven zult wandelen. Ik beloof dat ik u wassen wil met mijn bloed. En ik beloof dat ik u wassen wil met mijn geest. Als dat de belofte is, de dubbele belofte is die de Heere bij de doopsbediening gedaan heeft. Heeft die belofte u dan wel eens werkzaamheden gegeven? Bent u met die belofte al wel eens op de knieën gekomen? Die belofte, ja, die wordt genoemd in de catechismus, ook in zondag 26, de belofte van het evangelie. Want daar wordt die belofte al gepredikt. In het evangelie betuigt de Heere al met ernst dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Maar die belofte van het evangelie, die wordt in de doopsbediening als het ware nog eens toegespitst op de persoon. Want bij de doop wordt een naam genoemd. Uw doopnaam. Heeft dat ooit gebedswerk gegeven? Bent u al op de knieën terechtgekomen om op die woorden en op die belofte van de Heere te gaan pleiten? Nee, niet als een rechthebbend mens. Niet als een mens die zegt: Heere, ik ben gedoopt, dus. Maar als een rechteloze. Als een mens zonder rechten. Als een mens getroffen door de prediking van het doopwater. Als een mens die het moet belijden: Heere, ik heb geen recht op een kruimeltje van het brood voor de kinderen, maar de hondekens, zo onrein, ze eten toch ook van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Hebt u zo de Heere gewezen op zijn eigen woorden? En hebt u in het stof geknield en gesmeekt om de toepassing van deze belofte? Om de vervulling van deze belofte? Want laten we twee dingen goed in het oog houden vanmiddag, gemeente. Aan de ene kant, wij moeten niet gering denken over wat de Heere bij de doop wil toezeggen en wil beloven. Misschien dat u er wel een beetje van schrok zo gaande de preek en dat u dacht: dominee, maak u het nu niet te ruim en ben u niet te massief aan het spreken over de doop. Maar wij mogen niet te gering denken over wat de Heere bij de doop komt beloven aan doodschuldige Adamskinderen. Dat is ontzaglijk veel. Dat is alles wat u nodig hebt voor uw ongeredde ziel. Maar tegelijkertijd moeten wij wel een onderscheid maken tussen wat ik net noemde de toespitsing van de belofte. De belofte die als het ware aan uw naam verbonden wordt, aan uw doopnaam verbonden wordt, en de vervulling van die belofte. Kijk wat een ouder bijvoorbeeld aan zijn kind belooft, en dat beeld is natuurlijk heel bekend. Maar een ouder zegt op een dag tegen zijn kind: je krijgt van mij een nieuwe fiets. Heeft zo'n kind die fiets dan? Nee. Zo'n kind heeft die fiets gekregen in de belofte. Maar vervolgens moet de eigenlijke overdracht van datgene wat beloofd is nog plaatsvinden. En het zou vreemd zijn als dat kind, ja, als dat kind rust vond in de belofte op zich. Zo'n kind zou gaan vragen: krijg ik nu wat ik beloofde? Dat is maar een heel gebrekkig voorbeeld, want dat is een voorbeeld uit de mensenwereld en uit de intermenselijke verhoudingen. Maar u begrijpt wel de betekenis ervan. Als de Heere belooft, als de Heere toespitst, dan moet het ons gaan om de toepassing, de vervulling van die belofte. Het is belangrijk om dat onderscheid goed in de gaten te houden. Wij leven in een tijd waarin ook in de gereformeerde gezinden, binnen en buiten de christelijke gereformeerde kerken, we mogen de hand ook in eigen boezem steken. Maar wij leven in een tijd waarin de doop enerzijds misschien zeer onderschat wordt. Dat is het ene gevaar. Waarin de doop eigenlijk niets betekent en aan de beloften bij de heilige doop geen enkele aandacht geschonken wordt. En de doop misschien hooguit dient als een reden om te waarschuwen. Denk erom, en dat is bijbels. Maar niet alles. Denk erom, daar en daar hoor je met je gedoopte voorhoofd niet te komen. Dat is op zich bijbels, maar dat is niet alles. Dat is een uiterst arme vertolking van datgene wat er bij de doop plaatsvindt. Als het daarbij blijft. Maar wij leven anderzijds in een tijd waarin de doop ook schromelijk overschat wordt. En waarbij doop en wedergeboorte eigenlijk gelijkgesteld wordt. En dat is ook een levensgroot gevaar. En dan ga ik u even wijzen op de andere kant. Wij hebben gewezen op de waarde en op het grote gewicht van de beloften van de heilige doop. Maar die beloften moeten wel vervuld worden. Die moeten persoonlijk vervuld worden. Een mens zal niet zalig worden met alleen wat doopwater over zijn hoofd, zonder de vervulling van de belofte. En wij mogen ook niet zeggen op grond van Gods woord dat een kind door de doop in een volle zin een kind van God wordt. En dat we zo'n kind vervolgens ook maar moeten houden voor een bekeerd kind en voor een kind van God. Dat is ook nooit de lijn geweest, gemeente. Ik wil niet kerkistisch zijn, maar dat is ook nooit de lijn geweest van onze kerken. De oude lijn van onze kerken was altijd, en dat is de Bijbelse lijn, de lijn was: onze kinderen zijn door het verbond en door de doop apart gezet. En ze hebben de beloften van God ontvangen, en dat zijn grote voorrechten. God heeft bovendien een bijzonder recht op ons en onze kinderen, niet alleen als schepper, maar ook krachtens het verbond. En nu moeten de ouders in de opvoeding de kinderen wijzen op die twee zaken. Op Gods opeisende verbondsrecht, want Hij heeft recht op onze bekering en op ons geloof. Hij heeft er recht op. En diezelfde ouders moesten ook wijzen en moeten wijzen op de beloften, op datgene wat de Heere nu toegezegd en beloofd heeft bij de doop, die rijkdom die er bij hem te verkrijgen is. Maar in welke weg? Wel, dat is in de weg van Genesis 3. Dat is in de weg van Genesis 3. Dat is altijd de lijn geweest van onze kerken. Die weg waarin een mens door de rechter gedagvaard wordt en geroepen wordt voor het aangezicht van God. Mens, waar zijt gij? Waar zijt gij? Wat hebt u gedaan? Wie bent u geworden? U hebt het eerste verbond met mij verbroken. U staat schuldig tegenover mij en er is wedergeboorte nodig, wil een mens ingaan in het koninkrijk der hemelen. Kijk, die gedachte dat mensen vanwege de doop moeten worden beschouwd als een kind van God en als een gelovige en zo verder moeten opgevoed, druist in tegen de woorden van Christus zelf. Tenzij een mens wederom geboren worden. En dat zei de Heer Jezus niet tegen een heiden van over de grens, maar dat zei hij tegenover Nicodemus, die zelf het teken van de besnijdenis droeg. Tegen een verbondskind. Maar tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat moeten we ook niet vergeten, gemeente. Anders dan komen we in een groot misverstand en een grote gevaarlijke dwaling terecht. Dus wij zullen het evenwicht moeten bewaren. Aan de ene kant aandacht moeten hebben voor de rijke belofte van God vanuit het verbond. Maar aan de andere kant ook voor de noodzaak om die beloften in de toepassing te ontvangen, om ze vervuld te krijgen. Kijk, en dat zal dan toch gaan in de weg van een rechteloze worden. Een Adamskind worden in de beleving voor de Heer. Maar als je dan mag zien, als een verlorene, als een schuldige, dat de doop nu niet aan je eigen kant ligt, maar aan Gods kant ligt. En als je dan als een onwaardige mag gaan pleiten op de beloften die God nochtans gesproken heeft. Daar willen de beloften van de doop ons brengen. Ik heb het u al vaker gezegd en die uitspraak is niet van mezelf, dus ik herhaal hem vrijmoedig. Maar als de beloften door het werk van de Heilige Geest hun werk doen, dan maken ze een mens nooit rijk, maar dan maken ze een mens arm om de vervulling van de belofte. Dan maken ze een mens nooit rijk. Ziezo, ik heb de belofte en wij gaan ten hemel in. Maar dan maken ze een mens arm en dan drijven ze hem uit naar de troon der genade. Om als een Adamskind gezaligd te worden. En dan mag er in de worsteling gepleit worden op de beloften van God die buiten mij liggen. Nog een keer hebben we zo leren pleiten op de beloften van God. Als een boeteling, zoals een van de psalmen het zegt, voor onszelf. En als we kinderen mochten krijgen, voor onze kinderen. En voor onze kleinkinderen, Heere, vervul genadig wat u beloofd hebt. Werk het uit. Doe het om uw naams wil. Doe het om uw verbonds wil. Wat er beloofd wordt bij de doop. Jawel, dominee, maar zondag 26 spreekt anders dan u. Zondag 26 spreekt wel heel massief over de doop. Ik lees in antwoord 69, alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, van al mijn zonden gewassen ben. En wanneer de doop bediend wordt, dan danken wij toch ook na de doopsbediening dat de Heere dit kind in genade aangenomen heeft. Dus moeten we er dan toch niet van uitgaan dat zo'n kind door de doop zalig gemaakt wordt. Nee, gemeente, ik zei u al, de werkelijkheid van de tweeërlei verbondskinderen spreekt dat vanuit Gods woord tegen. Daar is een Abel en daar is een Kaïn. Daar is een Jacob en daar is een Esau. Daar zijn kinderen van het koninkrijk die ook zullen worden uitgeworpen, zegt de Heer Jezus zelf. Maar waarom dan toch deze woorden? Daar zijn twee dingen over te zeggen. Het eerste is dat we hier te maken hebben met een sacramentele spreekwijze. Zoals u dat vaker vindt bij de sacramenten, dat de dingen zo gezegd worden alsof de belofte al vervuld is. Dat is het eerste. Misschien dat het ervan komt om dat de volgende keer nog wat uit te werken. Het tweede, wij moeten ook niet vergeten in zondag 26 dat we hier te maken hebben met geloofstaal. Geloofstaal. En dat brengt ons bij het laatste, wat we vanmiddag overdenken, wat er versterkt wordt bij de doop. Want als de doop bediend wordt, dan is dat ook tot versterking. De doop heeft een waarde vanwege de belofte die bij de doop klinkt. En waarvan u de waarde mag doorgeven aan uw kind of aan uw kleinkind. De noodzaak om die belofte vervuld te krijgen. Maar de doop heeft ook nog een andere waarde. De doop wil ook het geloof van degenen die een waar geloof deelachtig mogen zijn, versterken. Hoe dan? Laten we het ons maar proberen voor te stellen. Dan wordt daar voor in de kerk een kleinkind binnengebracht. En het wordt ten doop gehouden. Een kind onwetend van het feit dat hij in Adam verdoemelijk is voor God. En onwetend van het feit dat de zaligheid in Christus ligt en de reiniging van zijn zonden door het bloed van Christus mogelijk is. Maar zo onwetend als dat kind is, wordt het binnengebracht. En het wordt gedoopt. En als u zich allemaal inspant, en dat moet u doen in een doopdienst, dan kunt u het zelfs van achteruit de kerk met enige moeite zien. Dat is de bedoeling, want de sacramenten zijn zichtbare tekenen. En de bedoeling is dat we die ook zullen aanschouwen met onze ogen als we het licht in de ogen hebben ontvangen. Maar dan ziet u daar dat doopwater gesprengd worden aan het hoofd van het kind. En dan hoort u daar de beloften van God klinken. En dan kan het gebeuren, en dat is een van de goddelijke bedoelingen met de bediening van de doop, dat de Heilige Geest die eenvoudige handelingen gebruikt om het geloof van iemand in de kerk te versterken. Als zo iemand in gedachten wordt teruggeleid naar zijn eigen doop. Als zo iemand in gedachten wordt teruggeleid naar de rijkdom van de taal van de doop. Ja, het verootmoedigende van dat doopwater, want het predikt mijn onreinheid. Maar ook dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Als zo iemand door de Heilige Geest gebracht wordt bij dat wonder. En die je tot zijn verwondering mag zeggen, o God, zo onwetend, als dat kleine kindje nu nog is, ten aanzien van zijn eigen verlorenheid en ten aanzien van de zaligheid die er in Christus ligt. Zo onwetend ben ik geweest. Zo onwetend en zo blind was ik. En zoals dat kleine kindje gebracht is voor in de kerk, het niet zelf kwam naar het doopwater, maar gebracht is, zo hebt u me, en het zou kunnen dat het geloof dat zeggen mag, zo hebt u me gebracht bij het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En zoals u de beloften laat klinken bij de doop, zo hebt u die belofte niet alleen laten klinken in mijn leven, maar u hebt ze uit genade ook vervuld. En als een gelovige dan met zijn zwakke en zijn aangevochten geloof in de kerk zit, en hij ziet weer op die belofte, en hij ziet weer op de vastheid van die belofte, en op de zekerheid van die God die niet liegen kan, o, dan kan het geloof bij vernieuwing versterkt worden. En dan kan het gaan zingen in het hart. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest schuilplaats in gevaren. Wel, dat zijn dan enkele lijnen, inleidende lijnen ten aanzien van de doop. Wat er gezien wordt, wat er beloofd wordt, wat er versterkt wordt. Want God wil het aangevochten geloof van de zijne niet alleen versterken door het sacrament van het heilige avondmaal, maar ook door het sacrament van de heilige doop. De vraag is uiteindelijk, waar brengen al deze dingen ons? Als we ze vanmiddag hebben gehoord. Onderwijs over de doop, de betekenis van deze dingen, de wijze waarop de Heere zo heel dichtbij komt met zijn woorden, ze toespitst. Waar brengen ze ons? Nee, nog één keer. Wij zullen het doopwater nooit mogen onderschatten. Wij zullen nooit klein mogen denken van de beloften van God. Wij zullen het doopwater evenmin mogen overschatten. Want het doopwater op zich maakt niet zalig. Ik denk aan een gebeurtenis uit de vroege kerk. In de vroege kerk gebeurde het in de zendingssituatie dikwijls dat mensen op volwassen leeftijd gedoopt werden. En dan kregen ze een prachtig wit doopkleed om. En met dat doopkleed daalden ze het water in en ondergingen ze de doop. En ze mochten een enkele dag nadat ze gedoopt waren, dat kleed nog houden, en dan moesten ze het weer teruggeven. En dan is daar in de vroege kerk op zeker moment een jonge man, Elpidophorus, heidense afkomst, maar tot geloof gekomen. En hij gaat daar het water van de doop in, met dat witte doopkleed om. En hij gaat in dat water onder en hij komt eruit op en hij gaat naar huis. Hij mag dat kleed meenemen en na een enkele dag geeft hij het weer terug. Tot geloof gekomen, dacht hij zelf, misschien. Dachten de mensen in zijn omgeving in ieder geval. Maar de jaren gingen voorbij en Elpidophorus, gedoopt, trok de wereld in. En had de tegenwoordige wereld lief. En liet de dienst van de Heere achter zich. En erger nog, hij ontpopte zich in latere tijd tot een van de felste vervolgers van de christenen. En dan gebeurt het op een dag dat hij zijn soldaten erop uitstuurt om een van zijn vroegere geloofsgenoten en medegemeenteleden gevangen te laten nemen. Net voordat die man gevangen genomen wordt, loopt hij naar een kast en haalt hij daar een wit kleed uit. En als hij vervolgens voor zijn rechter staat, voor Elpidophorus staat, dan laat hij dat witte kleed zien en dan zegt hij het. Mijnheer de rechter, Elpidophorus, in dit witte kleed bent u ooit gedoopt. En zal dat kleed eenmaal tegen u moeten getuigen. Als u zo voortgaat zoals u nu leeft, zal dat zeker het geval zijn. Gemeente, de doop, de eis die God op uw leven legt, de beloften die zo rijk en veelomvattend zijn, zullen ze eenmaal tegen u moeten getuigen. Omdat u een weg ingegaan bent of voortgeleefd bent, misschien wel netjes godsdienstig in de kerk, maar zonder bekering, zonder wedergeboorte, zonder geloof. En zullen de dingen dan tegen u moeten getuigen, dat zal niet de schuld zijn van de God van uw doop. Want hij betuigde het. Ik ben gaarne bereid om de zaligheid weg te schenken aan arme zondaren. Dat zal uw eigen schuld zijn. En daarom de Heere geven ons een plaats op de knieën. Om de God van onze doop niet los te laten. Tenzij hij ook ons zegent. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, mogen we u ootmoedig vragen om de genadige vervulling van uw eigen woorden, van uw eigen belofte. Geef ons, Heere, te zien wat u beloofd hebt bij de doop, ook bij onze doop. Maar Heere, geef ons ook te zien de noodzaak om die belofte vervuld te krijgen. En dat zal altijd gaan in de weg waarin we een Adamskind leren zijn en dat inleven voor u. We worden niet gezaligd als brave, gedoopte, verbondskinderen, maar als doemwaardige zondaren. En toch, Heere, is dat tegelijkertijd de rijke inhoud van uw eigen belofte. En daarom bidden we van u, vervul die belofte genadig. Maak ons werkzaam met deze dingen. Gedenk ons. In het verdere van deze zondag zegent u de jeugdvereniging die straks hoopt samen te komen. Geeft u wat nodig is aan de leidinggevenden. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Bewaar ons voor de zonde en voor de verzoekingen en voor de verleidingen van de zonde. Bewaar ons voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. Bewaar ons er ook voor dat we gerust, onbekeerd kunnen voortleven. Maar Heere, breng ons voor uw aangezicht. En hoor ons zo in ons bidden en ook in ons danken voor alles wat u ons schonk in de morgen en in de middagdienst en wat wij niet verdiend hebben. Uit genade. Amen. Psalm 111, het derde en het vijfde vers is de slotzang. 111, vers 3 en 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.